Wrijving geeft glans. Hè?
Wrijving geeft glans. Ja, en dat is toch wel iets waar we niet meer zo gewend zijn, maar dat wel echt mooi wordt. Ik denk dat we het allemaal ook wel in een relatie herkennen. Ook privé wel. Die ruzie met je vrouw of zo zit je niet per se op te wachten. Maar daarna snappen we elkaar in één keer toch weer beter. Als je zover komt, zeg maar.
Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Hey, hallo en welkom bij de Probaat podcast. U zult denken, een andere stem. Dat klopt. Mijn naam is Jasper Theodori en ik ben voor de eerste keer host van deze podcast. Ik ga in gesprek met Jarno Holtman, arbeidspsycholoog en eigenaar van Probaat. En met Sander Leuning, arbo-deskundige van Veiligheidskundige. Vandaag gaan we het hebben over teambuilding. Wat is het niet en wanneer is dit nodig? Leuk dat je luistert. Yes. Nou, welkom. Elke aflevering beginnen we met iets wat opgevallen is in het nieuws omtrent arbeid en of veiligheid. Kan iemand van jullie iets delen?
Nou, ik moest even denken aan, we gaan het zo meteen hebben over teambuilding. Nou, terwijl dat we deze podcast gaan opnemen, gaan we vanavond Feyenoord tegen AS Roma. En Roma wordt op dit moment gecoacht door Mourinho. En Mourinho is een enorm bijzondere coach. Welke club hij ook komt, hij pakt altijd prijzen. Hij pakt altijd prijzen en mensen gaan door het vuur heen. En als ik dan over teambuilding nadenk, dan denk ik, wat doet die man dan zo bijzonder? Qua karakter is het nou niet direct de persoon waar ik op zou vallen, zeg maar. Maar toch doet hij wat goeds. En als je dan de mensen spreekt die met hem werken, die lopen allemaal met hem weg. En ik heb er even ingedoken, maar even vier punten wat hij doet voor een team, is één, hij ziet altijd het individu. Dus hij levert iedereen op maat wat ze nodig hebben. Geeft ze veel ruimte. Hanteert regels, maar ook verplichtingen. En houdt ze ook nauwgezetter aan. Drie, hij benadert iedereen in het team hetzelfde. Hè? Dus geen verschil tussen de basis elf en de wissels. Iedereen kan er zomaar in staan. En vier, als het team onder druk komt te staan, dan gaat hij de buitenwereld afleiden, bijvoorbeeld over zichzelf hebben of over publiek hebben, om maar zijn team te beschermen. En dit zijn zomaar vier dingen die hij structureel doet om zijn team dicht bij elkaar te houden en als team te houden.
Nou, misschien om daarop aanvullen, Jano. Kijk, iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik eigenlijk nul verstand heb van voetbal. Ik weet net hoe het FC Groningen stadion even binnen uitziet, omdat ik er één of twee keer ben geweest. Maar wat ik wel altijd opvallend vind, zeker ook in EK's en WK's, en dan zijn we met elkaar natuurlijk met 17 miljoen mensen mede bondscoach, is dat er toch wel heel erg verschil in zit tussen hoe ze bijvoorbeeld zo'n bondscoach dat Nederlands elftal ofwel nog verder de grond in weet te krijgen, ofwel echt tot een enorme hoogte kan brengen. Dus dezelfde groep met een andere leider. En daarin zie je eigenlijk misschien wel heel mooi het onderwerp van vandaag terugkomen. Van wat brengt nou zo'n man of vrouw in zo'n team bij elkaar? En hoe krijgt hij het voor elkaar om dat team echt tot enorme hoogte te stuwen? Dus nou, leuk om dat vandaag verder uit te diepen met elkaar. Ja.
Ik moet direct denken aan de Dick Advocaat. Hè? Waar die ook komt, hij haalt de boel weer omhoog. Prachtig om daar eens in te duiken.
Ja, maar wat zou dat, om er heel even op in te gaan, wat zou dat dan zijn? Bij Mourinho weet ik bijvoorbeeld dat hij zal nooit spelers publiekelijk afvakkelen, zeg maar. Dat het, waarom gaan spelers voor zo'n iemand door het vuur?
Ja, daar moet je nog dichter op de huid zitten natuurlijk van, hey, wat doet hij dan exact? Hè? Wij beschouwen puur van buitenaf wat de media zegt of wat de mensen zeggen die met hem leven. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is bijvoorbeeld duidelijkheid en congruentie. Hè? Dus als het vandaag blauw is, is het morgen ook blauw en dan handelen we naar. En ik heb begrip dat het voor jou soms niet blauw is, maar je krijgt wel de straf of de bonus of die erbij hoort. En toch blijf ik van je houden, hè? Dat zeg maar. Dus wat ik Mourinho heel erg sterk meen te zien doen, is dat hij heel duidelijk, heel consequent is en tegelijkertijd wel de liefde voor de persoon houdt. En dat is volgens mij ook wat Dick Advocaat. Als Dick Advocaat bijvoorbeeld komt, brengt hij heel veel duidelijkheid. Zo gaan we spelen. Dit is hoe we het gaan doen. En weet je, ik vind jou hartstikke goed. Ook als je eventueel op de bank gaat zitten, vind ik je nog steeds supergoed. Alleen ik kies nou even wat anders. Dus duidelijkheid en communiceren om iedereen op de hoogte te houden. Wat heb je nodig?
Ja. Louis van Gaal natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld daarvan.
En misschien dus dat ze gewoon onderdeel van de groep zijn. Hè? Natuurlijk hebben ze een andere rol.
Ja.
Maar niet dat ze zichzelf boven de groep voelen zweven of zoiets. Ja. Dus dat, ja, ik denk dat dat wel een essentieel onderdeel is van teambuilding en teamoptimalisatie. Dat rollen duidelijk zijn. Waar kun je mensen en waar mag je mensen op aanspreken? Maar ook het respect voor ieders rol. En dat je daar dan ook gewoon naar moet luisteren. Ik heb zelf een hele groep vrienden die hebben ook een voetbalteam. Die hebben ook een leider of een trainer. Dat is ook eigenlijk een vriend van de club. Maar goed, op het moment dat je met elkaar aan het spelen bent en de coach, trainer, dan wel een soort slash vriend die zegt van, je moet eruit. Ja, dan kun je moeilijk met zo'n man in discussie gaan. Ook al vind jij als speler dat niet. Dat is nou eenmaal je rol even op dat moment. En dan moet je dan ook gewoon even naar luisteren. Dat is met elkaar waar je aan gecommitteerd hebt. Dus zo kunnen die dynamieken in de groep ook verschillend zijn. En dat is wel, ik denk een essentieel onderdeel van teamoptimalisatie, om dat met elkaar uit te spreken van wat verwachten we van elkaar.
Ja, en daarin kunnen we ook nog wel even een aantal onderzoeken bij langs gaan, zeg maar, qua ingrediënten. Hè? Van dit is even koud van de buitenkant bekeken en onze ervaringen. Maar er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan die ook leiders, zeg maar, heel veel ingrediënten kunnen geven.
Ja. Nou ja, goed, het gaat vandaag dus over teambuilding. Wat is teambuilding? Sander. Misschien kun jij het duiden.
Kijk, in mijn optiek hoor je vaak, wat is het eerste wat in ieder geval bij mij opkwam toen ik ooit eens over teambuilding hoorde? Dus ik denk, je gaat met elkaar raften in de Ardennen, zeg maar. En je leert elkaar beter kennen. Naarmate ik wat meer ook op het onderwerp indook, ik denk dat het veel verder gaat dan dat. Het is juist op zoek gaan naar, hoe kun je nou het beste met elkaar samenwerken? En natuurlijk hoort daar een excursie naar de Ardennen bij, hè? Ga eens met elkaar dat vlot bouwen en zorg dat je de dag overleeft. Maar uiteindelijk moet je het wel terug kunnen brengen naar waar je het in essentie voor doet. En dat is namelijk dat je je werk optimaliseert en je prestaties met elkaar optimaliseert en een goede samenwerking weet te vinden. Dus ik ben zelf altijd wel voorstander van om dat bijvoorbeeld ook door een expert aan de zijlijn te laten meekijken in je teambuilding. Want vaak, ik ben zelf recent ook leider, dan wel eigenaar geworden van een bedrijf. Hè? Dus dat betekent ook dat je automatisch mensen in je team hebt. Bij ons natuurlijk ook medewerkers hebben. Ja, en dan maak je natuurlijk uiteindelijk ook een aantal beginnersfouten. Dus dat is gewoon, teambuilding, het lijkt vaak makkelijker dan het is. Dat is denk ik de bottom line.
Mm-hmm. Het is niet zeg maar zomaar een uitje.
Het gaat veel verder dan het uitje. Inderdaad.
Ja, precies. Ja. Hebben jullie ervaring met teambuilding? Wat voor ervaringen?
Ja, wij vanuit Probaat geven teambuilding. Nog meer teamoptimalisatie. Kom ik misschien later nog wel even.
Jullie geven dat aan andere bedrijven? Of bedoel je dan vanuit Probaat naar je eigen collega's?
Ja, nu, we zijn groeiende, zeg maar. Dus wij doen wel Probaat uitjes, mm-hmm. hoe we dat dan noemen. En dat lijkt veel meer op teambuilding. Alleen het is het neigt dan veel meer naar de gezelligheid toe. Wat in zichzelf natuurlijk al teambuilding is. Hè? Dus samen gezellige dingen doen. Maar als wij het bij andere bedrijven geven, komt er ook altijd een specialist bij langs om te kijken van hoe reageert iedereen erop? En ik kan mezelf nog herinneren toen ik, ik denk 12 jaar geleden, misschien 13, toen ik begon, zeg maar, in het bedrijfsleven. Toen werkte ik nog voor een andere organisatie. En toen ging ik bij een grote school. Mocht ik teambuilding geven bij een groep directeuren? Ja, volgens mij wel. In elk geval, en toen gingen we dus, toen met de trainer, waar ik dus in de slipstream mee mocht, die had dan Lego klaargezet. En de ene die ging dan, die had dus de doos met Lego, zeg maar. En de andere had de bouwtekening. En die stond veel verderop. En dan moesten ze met walkie-talkie zeg maar uitleggen, hoe moet je hem bouwen, zeg maar. Hè? Dus wat moet je überhaupt bouwen? Maar dat mag je niet vertellen. En hoe moet je het bouwen? Heel grappig om dan die dynamiek te zien. Maar weet je, ja, blauw-groen, hoeveel stipjes, hè? Waar moet je waarde zetten? Nou, is alleen al hilarisch om dat te zien. Maar wat me bijgebleven is van die dag, is dat, dat we gingen reflecteren erop. En dat eigenlijk het team zei, of een paar mensen uit het team zeiden van ja, jij nam nu in één keer het voortouw en dat doe je anders eigenlijk nooit. En het was wel grappig om te zien of, ik wist niet wat me overkwam, want jij gedroeg je anders dan anders. En dat was voor mij ook wel daar heeft Ben Tichelaar ook al veel ook over geschreven. Is dat je de teambuilding is goed, moet je ook zeker doen. En tegelijkertijd, als je dus met dit soort werkvormen buiten je werkzetting gaat, kunnen in één keer mensen ander gedrag vertonen, waarmee je dus soms niet met het gedrag aan de slag kunt, waarmee je eigenlijk wilt soms als leidinggevende.
Ja, ik heb ook wel een ervaring. Dus ik vroeger in mijn leven, voordat ik een bedrijf had, dat je dus gewoon onderdeel bent van een organisatie, waarbij ook heel vaak van dit soort sessies zijn georganiseerd en gegeven. Dat ik ook bij heel vaak van die sessies wel eens dacht van, oh, gaan we weer, weet je wel. We moeten weer deelnemen aan zo'n sessie. Dus ik had heel erg het gevoel, ik moest daaraan meedoen. en niet echt het gevoel van, ik wil eraan meedoen. Mm-hmm. Dus ik heb ook wel eens een keer van dit soort sessies afgezegd, om wat voor reden dan ook. Nu zit ik aan de andere kant van de medaille en vind je het ook heel erg jammer als mensen afzitten. Dus nu zie je pas van, nou ja, het kan heel waardevol zijn, maar dan moet wel ook de hele groep eraan meedoen. Dus nou ja, dat is wel een goed leerpunt voor mezelf, zeg maar, als ik ooit weer in die andere setting terechtkom van, dit zijn gewoon wel essentiële zaken om het team, de teamspirit even naar boven te krijgen. En ja, werkgevers hebben daar denk ik een eigen doel in, namelijk je team, zeg maar, zo optimaal laten presteren. Maar het kan ook echt wel voor een stuk werkgeluk zorgen als je je collega's op een goede manier kunt inzetten en kunt gebruiken. En dat ze jou ook echt in je kracht zetten. Dus ja, ja. Daar zie ik echt wel de win-win van teambuilding. Maar ik had even een vraag aan jou, Jano.
Wacht even, kun je die vraag nog even parkeren?
Ja, zeker.
De trickend maar iets.
Een microfoon.
Want het grappige is dus, in 2019 hebben ze een groot onderzoek gedaan naar hoe mensen tegen teambuilding aankijken. Meer dan 60% heeft stress van überhaupt zo'n activiteit. Ja. Dus je was niet de enige, zeg maar, die dacht van, wat doe ik ermee? Tegelijkertijd bleek uit datzelfde onderzoek dat ze zeggen van, het is toch wel fijn dat het meerdere keren per jaar georganiseerd wordt. Want we zien wel dat het goed doet. Dus ik even qua bemoediging, hè? Dus je bent niet de enige, want meer dan 60%... geeft het stress en zit er eigenlijk niet op te wachten. Maar ze vinden het wel belangrijk.
Ja, zeker. Nou, ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik had er zelf niet zozeer stress van, maar meer van, weet je, dan gaan we het weer over, nou ja, over aardse zaken hebben, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan over spelletjes doen waar ik eigenlijk geen zin in heb. Ja. Maar ik zag ook heel veel stress inderdaad bij mensen, van dat ze zich echt uit hun comfortzone moesten gaan halen. En dat is op zich goed, hè? Als je soms ook met mensen, nou, in de vorige sessie over gaat, grenzen en grenzeloosheid. Ja. Zoek met elkaar eens een keer die grens op, is op zich niet verkeerd. Anderzijds, op het moment dat je allerlei vervelende rollenspellen en dergelijke moet gaan doen, verzin alle activiteiten maar op. Ik kan me ook voorstellen dat het soms ook niet altijd het effect gaat behalen. Maar goed, dus uitzoeken welke activiteit geschikt is bij jouw team, is wel denk ik van belang.
En stress, dus dit is stress aan zich qua teambuilding. Maar je kunt ook natuurlijk stress hebben met betrekking tot, ja, als ik deze dag weg ben, dat betekent dat mijn werk nog verder opstapelt. Hè?
Precies.
Dus daar zou ook een bepaalde ruimte in gecreëerd moeten worden.
Precies. Maar wordt een team altijd op de hoogte gesteld van wat de bedoeling is van zo'n dag?
Dat weet ik niet.
Want soms is het ook wel dat je het idee hebt, tenminste, ik heb ook wel eens een teambuildingsdag gehad en dan had ik meer het idee van, we gaan gezellig een dag met elkaar weg. Terwijl, als ik jullie dan hoor, daar zit een heel idee natuurlijk achter zo'n dag.
Dat kan, hè?
Dus dat kan, ja, zeker.
Verschillende bedrijven zetten het ook gewoon in van, weet je, we gaan gewoon gezellig dingen doen. Gewoon gezellig samen zijn. Ja. Is ook niks mis mee, hè? Dus het gaat uiteindelijk om verbinding met elkaar te vinden en te hervinden.
Ja, klopt. Al denk ik wel dat er misschien toch een verschil zit. Kijk, een bedrijfsuitje kan een onderdeel zijn van teambuilding, maar zou je meer kunnen zien als een soort van beloning voor de werkgever. Je gaat met elkaar een leuke activiteit doen, hè, wat nou, karten, en je gaat daarna naar de Chinees met elkaar. ja, dat zou ik scharen onder een bedrijfsuitje betaald door je werkgever. Je hebt een leuke middag slash avonds en je hoeft je eigen portemonnee kun je thuis laten. Hè?
Ja. Ja.
Daar zit misschien wel een essentie onder van het zorgt ook voor een stuk groepscohesie. Je doet eens een keer een andere activiteit met elkaar. Je ziet elkaar eens een keer op een andere manier. Maar ik denk dat teambuilding en teamoptimalisatie toch echt wel ook een andere diepte heeft dan zo'n ja. bedrijfsuitje. Maar misschien komt dat nog even met mijn vraag die ik nou ook aan jou
wil stellen. Juist, daar zat ik op te wachten.
Goh, wat is nou eigenlijk het verschil? Want dat is mij, en dat denk ik ook de luisteraar, niet altijd helder. Wat is nou het verschil tussen teambuilding en teamoptimalisatie vanuit jouw optiek ook wat jij meemaakt vanuit Probaat?
Ja. Ja, mooie vraag. Nou, ik pak het nog even breder dan dat. Hè, want jij geeft eigenlijk wel een mooi voorzetje. Dus de meest eenvoudigste vorm is een bedrijfsuitje. Hè? Dus we doen gewoon iets gezelligs. Je laat je portemonnee thuis en klaar. Zit verder geen gedachte achter, maar gezellig samen. Hè, dat. Dan heb je qua intensiteit, qua opbouw, zeg maar, heb je team building. Dat is eigenlijk meer het gezellig. Samen zijn, maar wel met een doel van hey, hoe werken we nu samen toe naar dat wat nodig is. Hè? Dus het ontwikkelen van de menskant op een leuke manier en dus verbinding vinden. Nou, daar hoorde bijvoorbeeld Lego bouwen, geblinddoek, show de boelen, weet ik wat. Dat soort activiteiten horen erbij, maar wel met onder begeleiding van. En dan uiteindelijk heb je teamoptimalisatie. excuus. En teamoptimalisatie is iets waar wij eigenlijk het meeste het doen. En dat is dan komen we letterlijk in het team te staan als specialist of als groot team als specialisten. En dan gaan we met hun gesprekken aan, werkvormen doen we met ze van hey, maar waar loopt het goed, waar loopt het minder goed, waar is strijd of waar is juist heel veel lol en zo. En hoe komt het dat het daar is en hoe zorg je dat je het mooie houdt of dat je het rotter eruit krijgt. Dus teamoptimalisatie is veel intenser, ook veel harder werken, maar gaat dus ook veel dieper. Dat is bijvoorbeeld bij teams waar soms rol en achterklep is. Of bijvoorbeeld een post-COVID-tijd, zeg maar, waarin achterstallig onderhoud is. Waar we elkaar niet gezien, maar ik heb wel allerlei gevoelens en ideeën bij jou gekregen. En bij jou ook. En dat spreken we niet uit, maar het heerst wel. Dan is een teamoptimalisatie is het meest passend. Omdat we daarmee eigenlijk een soort gesprek ontlokken in een groep. Waarin we gewoon helemaal vertel nu eens echt eens waar je over staat. En nu niet even op de wandelgangen, maar gewoon hier nou even met z'n allen. En daar mag een ander ook vrij op reageren. En wij zorgen ervoor dat het gesprek dan constructief verloopt. En dat dus uiteindelijk het team veel hechter en veel fijner naar elkaar toe groeit.
Dus als je gewoon eens even een vraag die bij mij opkomt. Stel je voor je wordt teamleider van een nieuw team. Dan ga je eerst eens met elkaar een bedrijfsuitje doen. Om elkaar op een andere manier te leren kennen.
Mm-hmm.
Dan ga je langzamerhand wat bouwen aan teambuilding.
Ja.
En dan vervolgens ga je inzetten op teamoptimalisatie. Of is het dat je al die werkvormen door elkaar gaat gebruiken?
Ja, mooie vraag. Ja, dat is net afhankelijk zeg maar, van wat je aantreft. En dus als je nieuw ergens binnenkomt. En je denkt van ja, weet je, wat is hier aan de hand? En dus ik bijvoorbeeld een leidinggevende, die was daar ergens nieuw. Die belde mij op en die zegt van joh, weet je, ik kom nou in een team. Ik weet niet wat het is. Mijn onderbuikgevoel zegt gewoon, hier klopt iets niet. Nou, meestal klopt dat. Klopt dan in ieder geval je onderbuikgevoel. En dan zou ik zeggen, begin direct met teamoptimalisatie. Dus ga niet te lang er omheen draaien met leuke dingen. Want dan creëer je eigenlijk een sfeer alsof het goed is.
Ja.
En dan wordt eigenlijk dat wat speelt, wordt eigenlijk een beetje de kop ingedrukt. Maar dat komt ergens weer boven. Net zoals een heidebrandje, hè? En bij heel veel teams zie ik dat de mantel der liefde, of ik noem hem dan zelf wel eens de stenkende mantel der liefde, wordt destructief gebruikt. Hè? Dus ik trek het niet, zeg af, jij doet allerlei dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, maar ik zeg er niks van. Dus ik laat het maar gebeuren. Maar Pietje en Dinges hebben er ook last van. Dus ik heb met Pietje en Dinges heb ik er wel over dat wat jij doet eigenlijk niet kan. Maar we hebben het er niet met jou over. Hè? Maar dan is het. Dan, ja, nee, maar uit liefde zeg ik dan niks. Nou, dat is echt valse bescheidenheid, zeg maar. Om jezelf ook niet tot de discipline te wenden om gewoon die ander aan te spreken. Dus nee, dat kan gewoon door elkaar heen gebruikt worden. Dus er zit geen er zit wel opbouw in qua intensiteit, maar geen drempel in waar.
Wanneer je wat inzet.
Wanneer je wat inzet.
Oké. Wat levert het uiteindelijk op? Ik bedoel, je bent met elkaar bezig, maar er blijven altijd dingen spelen. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen in een team. Wat moet het uiteindelijk opleveren als je een teamoptimalisatie doet?
In mijn optiek is het toch wel dat je uiteindelijk dat iedereen zijn kracht is gezet. En dat iedereen zich zijn naam voelt bij de rol die hij heeft in een team. En dat de dynamiek daartussen zeg maar zich op een goede manier uitspeelt. Maar goed, dat is makkelijk gezegd. Hè? Dat is voordat je daar bent. Ja. Als je er al ooit komt, hè, want op het moment dat je daar denkt er te zijn, dan gaat er iemand weg iemand wil toch een andere functie binnen het team of noem maar op. Dus dan zijn er allerlei weer hiccups te bedenken die ervoor zorgen dat je dat einddoel weer net niet haalt. En ja, de vraag is ook, is er echt een einddoel? Hè? Want ik denk dat je altijd verder kunt optimaliseren.
Mm-hmm. Ja, en optimaliseren is niet een doel op zichzelf. Als je vanuit de onderzoeken, zeg maar vanuit de psychologie kijkt, is er een van de belangrijkste waarden waardoor een team goed functioneert, is betrokkenheid. Dus als ik mij betrokken voel bij een team, kan ik meer verdragen, kan ik me beter inzetten, ga ik ook minder snel verzuimen in mijn prestaties of in mijn taken of in mijn aanwezigheid. Dus teamoptimalisatie levert op dat ik weer een hechter team wordt en daardoor dus ook meer iemand op zijn flikken kan geven als het moet, zeg maar. Want Aristoteles heeft een mooi onderzoek naar gedaan. En eigenlijk kwamen ze tot een hele eenvoudige conclusie. Teams die het beste functioneren zijn vriendenteams. En wat doen die dan? Is van, nou weet je, bij Pietje moet je zijn voor dit. En bij acquisitie, nou, dan moet je niet naar Sander toe. Want die kan dat niet zo best. Dan moet je naar Jasper toe, zeg maar. Hè? En dat durven ze gewoon uit te spreken waar iedereen bij is. Want iedereen weet het. Mm-hmm. En iedereen verdraagt het. Want Sander weet, ik ben in andere dingen goed, even als voorbeeld. Hè? Maar je kunt dan ook eens een keer met je vuist op tafel slaan. Van, hey, Sander, dit zou ingeleverd moeten worden. Nou is het nog niet. En doordat je zo betrokken op elkaar bent, kun je dat dus ook doen, kan het ook gepikt worden en blijven we ook hecht.
Nou, ja, omdat je elkaar op een directe manier kan aanspreken, veel assertiever zeg maar, kunt reageren op zaken in plaats van waar in teams wij elkaar op de vlakte kennen omdat je collega's bent, zaken maar laat rusten, waardoor het zich opstapelt en het uiteindelijk kan exploderen. Zeg maar.
En destructief wordt. Hè? Dus dan gaan mensen die gaan dan intern met pensioen, zeg maar. Hè? Dus die zijn niet meer aangehaakt, want die komt ook altijd te laat. En die levert zijn werk ook niet op tijd af. Dus er gaat een cultuur ontstaan die ongezond is. Nou, dus wat levert het op? Het levert veel meer betrokkenheid op. En daarmee dus betere prestaties, minder verzuim. Maar ook gewoon veel meer plezier en rust in het werk. Dan kunnen mensen zich ziek melden of kunnen mensen vertrekken bij de organisatie. Maar dan heb je een kern staan die dat weer beter op weet te vangen. Het toverwoord volgens TNO voor de komende jaren wordt adaptatie. Dus lelijke dingen maken we allemaal mee. Werkdruk maken we ook allemaal mee. Maar de vraag is, ben je weerbaar genoeg om ermee om te gaan?
Mm-hmm. Hoe kun je erop anticiperen als het ware?
Juist. En daar is teamoptimalisatie ook een goed middel voor.
Check. Hey, ik denk dat we eventjes naar de tips moeten gaan. Wat kan een leidinggevende doen met betrekking tot teambuilding? Even kijken hoor. Wat zijn de tips om het juist wel te doen?
Nou, tips om het juist wel te doen, ik denk dat het altijd goed is om af en toe eens even van het werk weg te gaan en elkaar op een andere manier, diepere manier te leren kennen door middel van bijvoorbeeld een activiteit. En dan heb ik het niet over dat simpele bedrijfsuitje even tussen aanhalingstekens, maar echt wel met elkaar eens even challengen van, god, waar ben jij nog goed in en hoe zouden we echt de samenwerking kunnen verbeteren? Ik denk wel dat het goed is om van tevoren altijd duidelijk te zijn van, wat verwacht je ervan? Hè? Dus ik denk dat heel weinig mensen echt energie krijgen van dat alles nou, in het geheim zeg maar, wordt georganiseerd en op de dag zelf hoor je precies wat je gaat doen.
Ja.
Geef daar duidelijkheid in aan de voorkant van wat verwacht je van iedereen. Dan heb je ook uiteindelijk, denk ik, ik spreek vooral vanuit mezelf en van mijn eigen ervaring en gevoel, van dan heb je ook veel meer commitment vanuit de groep, omdat mensen zien dat er een bepaald doel achter zit. In plaats van dat het alleen maar rollenspellen wordt en rare spelletjes met elkaar spelen wordt. Dus duidelijkheid aan de voorkant, verwachtingen van tevoren goed uitspreken. En ook uiteindelijk misschien toch ook het doel uiteindelijk gaan bespreken van waar wil je met elkaar naartoe en waarom is deze dag ingezet. En het kan zijn dat daar een onderliggend probleem heerst en adresseer die ook gewoon.
Mm-hmm.
Het kan ook zijn dat je zegt van goh, we willen toch de prestaties van een 6 naar een 7 hebben. Nou, beschrijf het met elkaar. Zodat je ook met elkaar als het ware een soort van gezamenlijk doel kunt gaan creëren. In plaats van dat de leider een doel heeft en dat de rest maar moet gaan volgen.
Ja, mooi. Ja, en ik moet nog even denken aan een onderzoek van Lencioni. Die heeft 5 problemen met teams, zeg maar, omschreven. En die kun je dus ook omdraaien naar tips. Dus ik zal ze even verwoorden als tips. En dus neem verantwoordelijkheid. Een van de grootste problemen in een team is dat ze verantwoordelijkheden gemeden wordt. Nou, tip is dus, als je dat dus ziet, ga met elkaar het gesprek aan. Niet verwijtend, maar ontdekkend. 2 is, heb aandacht voor je doelen, je resultaten. Je bent als organisatie of als team niet zomaar in deze wereld. Je hebt een functie, want anders doe je er niet toe. Welke heb je? Herhaal die. Zorg dat je die scherp houdt. 3, zorg dat je aan betrokkenheid werkt. Dus als er gebrek aan betrokkenheid komt, als mensen lijken af te haken, dat doen ze vaak niet bewust. Maar ze moeten er wel bewust bijgehouden worden. 4, mensen die gaan van nature confrontaties mijden. Terwijl de confrontaties maken de boel juist mooier. Confrontatie niet op zichzelf, maar wel de uitkomst. Want dan in één keer staan we veel scherper erin van, oh ja, maar dit is wel erg goed om elkaar.
Wrijving geeft glans. Hè?
Wrijving geeft glans, ja. En dat is toch wel iets waar we niet meer zo gewend zijn, maar dat wel echt mooi wordt. Ik denk dat we het allemaal ook wel in een relatie herkennen. Ook privé wel. Die ruzie met je vrouw of zo zit je niet per se op te wachten. Maar daarna snappen we elkaar in één keer toch weer beter. Als je zover komt, zeg maar. ga de confrontaties juist wel aan met behoud van relatie. En dan nummer 5 is, heb vertrouwen. Dus durf dingen uit handen te geven. Durf het ook fout te laten gaan. Want een van de grootste problemen, of van de 5 grootste problemen, is dus afwezigheid van vertrouwen. En dus heel veel rigide controle ergens op hebben. Nou, dit is volgens Lencioni, kun je ook nog gewoon nazoeken op Google.
Dat zijn mooie tips.
Ja. Nou.
Ik zat nog even te denken aan een blooper. Zijn jullie nog in voor een blooper of niet?
Altijd, ja. Zeker. Bij jou wel.
Ik was bezig met het traject, zeg maar, met een team. En dan voor tijd maak je een inschatting van, nou, weet je, hoe ga je er nou mee om? En ik had op een gegeven moment processen uitgedacht. En meestal zit ik daar wel vrij scherp in en goed in van, oh ja, maar dit is ongeveer nodig. Waarop op een gegeven moment de directeur zei, ja, dit is ook inderdaad, dit klopt ook met wat ik gezegd heb, de verwachtingen. Dus dit gaan we wel doen. Even later kreeg ik een mailtje terug. Ja, mijn team vindt het eigenlijk te veel, de investering. Dus kan het ook de helft minder. Waarvan ik dacht, ja, nee, want hier is goed over nagedacht. Jij, directeur, hebt ook gedacht dat dit goed was. Dus ik snap dat de tijdsinvestering veel is. Maar volgens mij is dit wel nodig. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, weet je, het was wel vrij stellig gecommuniceerd. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou weet je. Dus ik heb met de leidinggevende afgesproken. Weet je, laten we dan met de helft beginnen, wetende dat die andere helft wel nodig is. Nou, dat was wel goed. Nou, prima. Gaan we dus onderweg. Blijkt dus dat het team alleen maar geïnformeerd is over de helft, dat het hele traject zou zijn. En vervolgens zegt het team, ja, nee, maar we hebben meer dit nodig. Even een werkvormpje dit en we hebben dat nodig. En toen dacht ik, ja, wacht even. Toen ging ik eerst een beetje meebewegen. En toen gaandeweg dacht ik, ja, dit klopt niet. En wat kreeg ik dus terug van het team? Die zegt, ja, nee, maar nu krijgen we niet wat we willen. En toen dacht ik, ja, ik heb te veel naar jullie geluisterd en te weinig op mijn eigen expertise en ervaring gebouwd. En dus jullie wilden bepalen hoe lang het duurt en wat je dan krijgt. En vervolgens zeg je, ja, maar wat ik nu krijg, klopt niet. Dus dat trek ik mezelf aan als bloepen, zeg maar. Dat je soms te veel laat meebewegen met een team, met vormen of middelen hoe ze het graag willen hebben. Maar eigenlijk krijgen ze dan hetzelfde eten, wat hun tot nu toe niet voldoende heeft gevoed.
Precies.
Dus mijn leer daaruit is, vertrouw daarin ook op je eigen kunde. En laat dan maar eens een team schieten, zeg maar. Als zij niet geloven in je aanpak of denken dat ze het toch beter weten.
Ja. Heb jij nog iets wat je wilt delen met ons?
Ja, dat is dan toch op het moment dat je 's ochtends om 7 uur wakker wordt en je weet dat je die dag een teambuilding hebt. Dat je misschien je eerste gevoel is van ik blijf in bed liggen, bij wijze van spreken. Want ik ga niet aan deze onzin meedoen. Probeer dan toch de energie bij elkaar te vreubelen om toch het bed uit te gaan en eraan mee te doen. Juist ook wetende dat werkgevers en leidinggevenden het vaak met goede intenties doen. Daar ook tijd, energie en uiteindelijk de eigenaar van het bedrijf ook geld in stopt. Dus dat het wel degelijk ook echt iets kan opleveren. Maar dat heeft wel commitment nodig van de groep. Dus op het moment dat je toch iets voelt van ik voel me er niet helemaal zo lang bij, spreek dat dan gewoon uit en kijk of je er met elkaar in een soort van werkvorm uit kunt komen. Dat je het een dag kunt maken voor iedereen. Maar blijf niet op bed liggen te snurken. Hup, eruit en meedoen. En uiteindelijk gaat het je echt wat opleveren.
Ja, kom juist met een humeurgevoel, hè? En spreek het uit. Zo mooi. Ja,
precies, dat zorgt ook voor wat extra dynamiek.
Ja, als je gewoon zegt, weet je, ik heb er gewoon echt geen zin in. Vertel het. Juist, als je een beetje een goede trainer hebt, zeg maar, die geeft daar ruimte aan. Ja. En je zult zien, er zijn meer die er last van hebben.
Precies.
En in één keer kun je er heel veel mee.
Nou, volgens mij leeft het niet alleen het team ook wat op, maar ook voor jezelf. Dat je daar gewoon in de rest van je leven ook wat mee kan, als het goed is.
Ja.
Inzichten in hoe jij functioneert binnen een team. Precies. Volgens mij is dat heel waardevol, toch?
Ja. Ja.
Zullen we afsluiten met een quote van de week? En die mag, ik denk ik, Jarno doen. Ik denk dat jij hem opgeschreven hebt, of heeft Sander hem opgeschreven?
Hey, ik heb hem opgeschreven. maar ik ja, vind ik wel echt mooi. Dus Ken Blanchard, Amerikaan, heeft een mooie quote. En die wil ik toch als vooral ook als leidinggevende, maar ook als medewerkers meegeven. Namelijk, er is niet zo oneerlijk als ongelijke mensen gelijk te behandelen. Dus dan komt hij nog een keer. Er is niets zo oneerlijk als ongelijke mensen gelijk te behandelen. En die is mooi voor als leidinggevende. Dus ja, jij mag een ander anders behandelen dan de andere collega. Want hij of zij is anders. En als jij luistert als werknemer, het is niet onrechtvaardig dat jij anders behandeld wordt dan jouw collega, want jij hebt andere behoeften. Dus vertrouw erop dat jouw leidinggevende eerlijk handelt. En ieder geeft of wil geven wat hij of zij nodig heeft.
Ik denk dat daar heel veel mensen over na gaan denken. Tenminste, ik wel. Want nou ja, je hoort natuurlijk tegenwoordig vaak iedereen moet maar gelijk behandeld worden. Het is op zich een goed streven, maar dit biedt het ook wel iets in een ander perspectief aan. Dus mooie uitspraak.
Ah. Yes. Dankjewel dat je luisterde naar de Probaat podcast. We zijn er met volgende week zijn we er weer.
Ja.
En heb je een vraag, dan kun je terecht bij vraag@probaat.nu. Heb je een vraag voor Sander, dan kan dat ook via vraag@probaat.nu. En dan zorgt Jarno ervoor dat hij bij Sander terechtkomt. Dankjewel dat je luistert.